onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het vierde vers van de 40e psalm. Brandofferen, nog offeren voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 40e psalm. luisteren wij eerst naar datgene wat de kerk beleidt in artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over het hoge priesterlijke werk van de zaligmaker. En na voorlezing van artikel 21 zullen we zingen het tweede vers van Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 65 en vervolgens zal u gelezen worden uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 37. We noemden u Johannes 19, de versen 17 tot en met 37.
Van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester, voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden. Gelijk de profeten hadden voorzegd, want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is, Jezus, dat is zaligmaker, vermits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elk een krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons erover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden, die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Er stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht, en het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben.
De tekst voor vanavond vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel enkele woorden uit het 30e vers van Johannes 19. Johannes 19, vers 30, deze woorden, het is volbracht. Zingen wij van Psalm 85 het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont, de schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. En het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet de vrede met een kus van het recht gegroet. En wat hij verder volgt uit de versen 1 en 4 van de 85ste psalm, aan het einde van de dienst zal er gecollecteerd worden, de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we worden vanavond bij een sterven bepaald, zoals dat er maar één keer geweest is op deze aarde. De zaligmaker, die mens geworden is, legt zijn leven af. Hij doet dat geheel vrijwillig. In volmaakte overgave aan de wil van zijn Vader. Hij drinkt de drinkbeker van Gods toren leeg tot de laatste druppel toe. Wonderlijk dat hij dat gedaan heeft. Want voor wie deed hij dat? Hij deed dat voor zondaren. Niet voor mensen die van zichzelf alles voor hem over hebben en voor hem hun leven wel zouden willen geven uit eigen beweging, totaal niet. Juist voor mensen die van zichzelf helemaal niets voor de Here en zijn dienst over hebben. Voor misdadigers. En daarom is hij met de misdadigers gerekend. Wonderlijk dat hij dat heeft willen doen. Stel je eens voor, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus niet op aarde gekomen was. Of dat hij wel op aarde gekomen was, maar de kruisdood niet gestorven was. Wat zou daar het gevolg van zijn? De kruisdood is de vloekdood. Er staat immers in de Bijbel: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Wat ligt daar een rijk evangelie in? Dat de zaligmaker de vloek der zonde op zich heeft genomen. Om zo vloekwaardigen, dus mensen die de vloek verdiend hebben en dat ook gaan inleven door de ontdekkende genade, daarvan te verlossen. Het sterven van Christus. Een heel bijzonder sterven. Als wij als mensenkinderen de dood zouden kunnen ontlopen, dan denk ik dat we dat zouden proberen op alle mogelijke manieren. Als we nu denken aan de almacht van Christus. Hij kon door zijn almacht die bende die hem gevangen nam, zo in de hel werpen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij kon Annas en Caiaphas en het Sanhedrin ook in de hel werpen. Dat ook niet gedaan. Hij gaf zichzelf over. Uit liefde. Uit liefde voor vijanden. En ook uit liefde voor de rechtvaardigheid, voor het liefde tot zijn Vader. Hij heeft het gezegd in het hoge priesterlijke gebed. We lezen dat in Johannes 17, vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. De opgedragen taak heeft hij volbracht. Opdat vijanden, opdat mensen die de vloek verdiend hebben, zalig zouden worden op een eerlijke manier. En met die eerlijke manier wil ik zeggen dat Gods rechtvaardigheid bij het zalig worden van vijanden, van zondaren, helemaal niets tekort komt. Want de zaligmaker heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En dat houdt onder meer in dat er betaald is voor de zonden en ongerechtigheden. Zo is er zaligheid. En we mogen naar dat kruiswoord gaan luisteren. Het is volbracht. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, staan we stil bij drie zaken. Ten eerste plaats voltooiing. Ten tweede verzoening. En ten derde overwinning. Het is volbracht. In de eerste plaats voltooiing. Ten tweede verzoening. En ten derde overwinning. De weg die Christus zou gaan, was hemzelf volmaakt bekend. Toen de Zoon van God in de stilte van de eeuwigheid zijn ja-woord gaf om naar deze aarde te gaan op de door God bepaalde tijd, wist hij wat dat zou betekenen voor hem. En heeft het ook al de tijd geweten tijdens zijn omwandeling op aarde. Als 12-jarige jongen bleek hij al heel veel schriftkennis te hebben. En wat staat er in het Oude Testament? In de boekrollen? Wel, daar staat over zijn werk geschreven. En de profetieën aangaande zijn werk, die zijn vervuld geworden. De taak daarin omschreven, heeft hij voltooid. En waar zouden we dan moeten beginnen, jongens en meisjes? Dan moeten we beginnen bij de moederbelofte. Wat daarin staat opgetekend, wist de zaligmaker. En wat dat voor hem zou betekenen. Zijn verzenen zouden vermorzeld worden. En verzenen, dat zijn je hielpezen. Achter, boven je voet. Waar je voet aan je been vastzit. En als je die hielpezen doorsnijdt, dan ben je machteloos. Dus de zaligmaker wist dat hij als een machteloze zou eindigen op aarde. In zijn lijden. Aan het kruis. Als je gekruisigd bent, dan kun je niets meer. Handen en voeten doornageld. Dat is vervuld geworden. Ook in dat opzicht is zijn opdracht voltooid. En Christus heeft nooit geprobeerd ook maar het geringste deel van zijn opdracht te ontlopen. We kunnen ook denken aan de klederen die Adam en Eva kregen na de zondeval. Daar moesten dieren voor gedood worden. Daar heeft dus bloed voor gevloeid. En dat laat ons ook zien, het lijden van Christus, dat hij zijn bloed zou storten opdat er vergeving zou zijn. Dat hij zijn leven zou geven om de mantel der gerechtigheid te verwerven, die mantel waarmee zondaren bekleed worden. Alleen in die mantel van de gerechtigheid van Christus kunnen zij voor God bestaan. Wat een wonder, geliefde gemeente. Als we vanavond de vervulling daarvan zien, op de kruisheuvel Golgotha. En ik denk ook aan Abraham. Het was aan Abraham beloofd dat in hem, dat is in zijn zaad, alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. En hoe dat zou gaan, dat wist de zaligmaker. En Abraham heeft er ook iets van gezien. Toen hem gevraagd werd zijn zoon Isaac ten offer te brengen. Isaac, de beloofde zoon, uit wie de zaligmaker zou voortkomen. En dan gaan Abraham en Isaac op pad. En we kennen de geschiedenis, niet waar. Het wijst heen naar het offer van Christus. Zoals het hout gedragen werd door Isaac, zo heeft Christus het kruis gedragen. En Isaac die moest vragen, waar is nou het offerdier? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. De Heere zal ervoor zorgen. Dat heeft Abraham in geloof mogen zeggen. En Christus wist dat dat wees op zijn offer. Ook in dat opzicht zijn taak voltooid. Isaac heeft zich niet verzet toen hij gebonden werd op het altaar. We lezen van geen enkel verzet van de zijde van de zaligmaker. En is dat niet een rijk evangelie, geliefde gemeente? De vijandige mens verzet zich tegen God. Dat is in paradijs begonnen. De wapens van verzet tegen hem opgenomen. En de mens is echt niet van plan om met eigen beweging die strijd te staken. Maar de Heere maakt een einde daaraan. Hij komt krachtdadig, zonder dat dat tegengehouden kan worden in harten en levens van vijanden. En voor zulke mensen, die uit eigen beweging zich nooit zouden onderwerpen aan God, was de zaligmaker bereid om zijn leven te geven en zijn bloed te storten. Moet u het zeggen? Moet jij het zeggen? En moet ik het zeggen? Zo'n vijand ben ik nu, door de diepe val in Adam. En zo'n vijand ben ik nu, vanwege al de zonden en de overtredingen. Wat een wonder als het zo gezegd mag worden, zo'n vijand was ik. Jazeker, die vijandschap blijft van naar het oude bestaan. Maar toch, als de Heere met zijn zaligmakende werk in het leven komt, dan worden vijanden vernieuwd van binnenuit. Dan vindt daar het wonder van de levendmaking plaats, waardoor er een leven komt dat er voor die tijd totaal niet was. En is dat geen rijke gedachte? Is dat geen rijke evangelie? Dat de zaligmaker dat verdiend heeft in de weg van lijden en sterven. De profetieën van het Oude Testament aangaande die smartelijke lijdensgang zijn vervuld in Christus. Het is voorgelezen uit artikel 21. De straf die onze vrede aandacht was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij gestraft, terwijl hij nooit zonde had gedaan. Striemen. Denk aan de geeseling. In de lijdenstijd hebben we daar iets van mogen zeggen. Ik geef mijn rug degenen die mij slaan. Ik. Het gaat uit van de zaligmaker. Hij geeft zijn rug, opdat er vergeving, genade en zaligheid gegeven zou worden aan vijanden de straf die ons de vrede aanbrengt. Vrede. Dat ligt eigenlijk besloten in dat kruiswoord, het is volbracht. Dominee Baars wees daar nog op in de laatste lezing die hij gehouden heeft. Hebt u hem ook gehoord? Zoveel onderwijs ligt daarin opgesloten. In het Hebreeuws klinkt het woord shalom door in het is volbracht. Vrede is verworven. En niet voor mensen die vrede zoeken uit zichzelf, maar voor gevangenen. Gevangenen van de duivel, die zichzelf hebben uitgeleverd aan de allergrootste en ergste vijand van God. Gevangen. En weet je wat nou het allerergst is? Niemand beleeft dat als een gevangen zijn. De zondaar denkt toch dat hij vrij is. Wie God niet dient, die denkt toch dat hij doen kan wat hij wil. Die voelt zich helemaal niet gebonden. En is er blind voor dat hij op weg is naar de eeuwige rampzaligheid. Maar nu is de zaligmaker gekomen op aarde om gevangenen loslating te prediken. Loslating, verlossing die hij zelf verworven heeft door zich te laten binden bij zijn gevangenname. Door als een gevangene van de duivel gerekend te worden. Want hij wilde geoordeeld worden, belast en beladen met de zonden van die ontelbare menigte die zalig zou worden. Is dat niet wonderlijk? Dat hij belast en beladen met al die ongerechtigheden wilde sterven. De bezoldiging der zonde is de dood. Dus het loon wat op de dienst van de zonde wordt uitbetaald is de dood in zijn volle betekenis. En Christus wilde dat ondergaan en lijden. Ik geef. Ik leg mijn leven af. Ik stort mijn bloed op dat zondaren die de toevlucht op mij mogen nemen door het geloof, getrokken door de Vader. De reinigende, vergevende kracht van dat bloed mogen ondervinden. Heb u zo op de zaligmaker mogen zien. Die alles heeft gegeven op dat al bedervers zalig zouden worden. Ik denk ook hieraan. Christus is het Lam Gods. De vervulling van al die paaslammeren die geslacht zijn de eeuwen door. En die nog door de Joden geslacht worden. Juist ook in deze tijd. Mag ik eens vragen, geliefde gemeente. Hebt u gebed voor het Joodse volk? De Heere zegt het toch al zo. Zal geheel Israël zalig worden? Hij zal toch die bedekking wegnemen van hun aangezicht? Is het aan ons gebed dat dat gebeuren mag? Op de Pinksterdag is er een begin meegemaakt, zouden we kunnen zeggen. En ook later zijn er veel uit het volk van de Joden toegebracht. Maar ook nu moet dat nog gebeuren. De Heere is almachtig, maar hij wil wel gebeden zijn. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ik haal dat aan in het gebed. Het opschrift boven het kruis. In het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. ook bestemd dus voor het volk der Joden. Maar het evangelie is ook hier gekomen. Het rijke lijdensevangelie. Opdat zondaren vergeving zouden zoeken en vinden in het borgbloed dat de zaligmaker gestort heeft. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. De profetieën van het Oude Testament aangaande zijn lijden en sterven vervuld. Hij heeft alles gedaan waartoe hij zich verbonden had in de eeuwigheid. En daarom kon het ook klinken. Het is volbracht. Letterlijk staat er, het doel is bereikt. Wel, het doel van de komst op aarde van de zaligmaker was onder meer. Dat al die voorzeggingen, al die schaduwen die gaan over zijn diepe vernedering, het dragen van de toren van God, in hem vervuld zouden worden. We hebben het niet voor niets gezongen. Brandofferen, nog offers voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Al die offers die eerst bij de tabernakel gebracht werden en later bij de tempel gebracht werden, konden niet één zonde wegnemen. Daar ligt ook een prediking voor ons in. Alles wat wij de Heere willen aanbieden, daar kunnen we ook geen enkele overtreding mee goedmaken. Wijlendomer en Van Leeuwen zei het wel eens zo, en de ouderen zullen dat nog wel weten onder ons. Als we de zaligheid zouden kunnen verdienen door op onze blote knieën naar kampen te kruipen, dan zouden we dat allemaal proberen. Zelf werken. We zijn geen haar beter dan die fariseeën en schriftgeleerden die het ook verwachten van hun eigen gerechtigheid. En daarom is het zo nodig dat we gaan zien dat God zelf voor betaling gezorgd heeft. En dat is onze tweede gedachte. Verzoening. Het is volbracht. De zaligmaker heeft het gezien als hij bij de tempel was, dat die offers gebracht werden. Dat die offerdieren verteerd werden door het vuur, verbrand werden. Wat moet dat voor hem zijn geweest, geliefde gemeente? Want hij wist dat dat in zijn offer vervulling zou vinden. Er is verzoening nodig. Wij zijn onheilig. Hoe zouden wij voor de heilige God kunnen bestaan? Wij zijn onrechtvaardig. Dan moet het rechtvaardige oordeel Gods ons toch treffen. We hebben de vloek verdiend. We hebben verdiend wat de zaligmaker geleden heeft. De toorn van God. Dat horen we toch ook op Golgotha. Er is een wonder gebeurd in het leven van die ene moordenaar. Hij heeft het gehoord hoe de Heer Jezus gebeden heeft, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. De Heer is gaan werken in zijn hart en leven. Dat is een onbegrijpelijk wonder. Onderschrijven wij dat ook? Dat het onbegrijpelijk groot is als de Heere werkt in ons hart en leven. Als hij ontdekt aan zonde, schuld en verlorenheid. Dat is Gods gewone weg in het bekeren van zondaren. En zo zien we dat toch ook bij de bekering van die moordenaar. Dan gaan zijn ogen open. En wat wordt daarin nu vervuld? Dat de Heere gekomen is om de blinden het gezicht te geven. En dat zijn niet alleen de lichamelijk blinden, maar dat zijn juist ook de geestelijk blinden, die God niet zien zoals hij gezien moet worden in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn langmoedigheid, in zijn barmhartigheid, die dat niet echt verstaan. En die zichzelf ook niet zien zoals God hen ziet. En als de Heere de ogen opent, ga je dat een klein beetje zien. Een zondaar, een wetsovertreder. Ik beantwoord niet aan het scheppingsdoel. Ik heb een mislukt leven achter mij. Een verzondigd leven. Een hemelhoge schuld. De wet klaagt aan. En de duivel die wijst ook aan wat misdaan is. Hoe zal het ooit in orde kunnen komen? Wel, dat heeft God in de eeuwigheid al uitgedacht. Hoe dat nu in orde kan komen. Dat kan nu alleen door het werk van de zaligmaker. Die zonden en overtredingen op zich genomen heeft. Al de ongerechtigheden op hem aangelopen. En hij heeft die ongerechtigheden niet van zich afgeworpen. Heeft geen legioenen engelen bevolen om zijn vijanden in het eeuwige verderf te werpen. Hij ging zelf de helse smarten en benauwdheden in. Dat was de enige weg om daarvan te verlossen. De helse benauwdheden doorgemaakt voor vijanden die de hel verdiend hebben. Dat beleidt die moordenaar. Want hij zegt het toch tot zijn medemoordenaar. Wij hangen hier rechtvaardig, vreest gij ook God niet. Wij hebben het oordeel verdiend. En die tweede moordenaar, die ging door. Om met de woorden van de preek van vanmorgen te zeggen, iemand die voorbij ging aan het lijden van Christus, iemand die ook voorbij ging aan de zaligheid die die eerste moordenaar ten deel zou vallen. Voor die moord, voor die doodslag, wilde de zaligmaker als een moordenaar, als een doodslager gerekend worden. En denk eens aan David. Ook als een overtreder van het zevende gebod wilde Christus gerekend worden. En hoe staat het met u, met jou, met mij? Als de Heere ons eerlijk maakt, als de Heere ons de blinde zielsogen opent, dan gaan we zien met schrik en ontzetting dat we een hater zijn van God en een hater van de naaste. Dat we al de geboden van God overtreden hebben. Al is het maar in onze gedachten. Want ons denken deugt niet, zegt de Bijbel ook. Alles wat wij denken, al het gedichtsel der gedachten van ons hart, dat is altijd te allen tijden alleen boos. Dat is onze totale en diepe verdorvenheid. En voor zulke diep verdorven schepselen, die zich moed en vrijwillig van God hebben afgekeerd, is de zaligmaker uit liefde naar deze aarde gekomen. En uit liefde heeft hij zijn leven gegeven en zijn bloed gestort. Dat bloed, dat reinigt van alle zonde. God zelf heeft die weg tot de zaligheid uitgedacht. Zelf gezorgd dat er door het werk van zijn Zoon vergeving is. En dat werd ook duidelijk, want het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. En daarin laat de Heere zien dat de toegang tot het hemels heiligdom ontsloten is. Dat offer, dat werkelijk genoegzaam is tot verzoening van al de zonden van die ontelbare scharen, is door God de Vader aanvaard. Zijn ja heeft daarop geklonken. En dat ja-woord zou bevestigd worden op de paasmorgen. Daar mogen we naartoe leven. Christus is niet de dood ingegaan om in het graf te blijven, maar om daaruit op te staan en om ervoor te zorgen naar zijn hemelvaart zittende aan de rechterhand van zijn Vader, dat het borgwerk dat hij volbracht heeft wordt toegepast door de werking van de Heilige Geest die is uitgestort op de Pinksterdag. En daar komt het op aan, geliefde gemeente, dat we mogen delen in de zaligheid die de zaligmaker verworven heeft. Dat we deel mogen krijgen aan de vergeving der zonden die hij verworven heeft. Dat we mogen schuilen achter zijn borgbloed. Alles wat wij zelf doen, hoe we onszelf ook inspannen, dat kan geen betaling vormen voor onze overtredingen. De Bijbel zegt het zo, dat al onze eigen gerechtigheid als een wegwerpelijk kleed is. Je kunt het nergens voor gebruiken. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. En wie schuldbelijdend, arm in zichzelf, verloren in zichzelf, tot hem wordt uitgedreven, tot hem de toevlucht mag nemen, zal daar nooit teleurgesteld mee uitkomen. Want wie zijn zonde mag belijden, die zal ook vergeving ontvangen. We gaan daarvan zingen uit Psalm 32 en daarvan het derde vers, bekende, o Heere, aan u, oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunstig, bij het derde vers van Psalm 32. overwinning, de laatste gedachte. Hoe kan dat nu, jongens en meisjes? Iemand die de kruisdood sterft, heeft hij het dan niet verloren? Nee. Juist aan het kruis heeft de zaligmaker de overwinning behaald. De kop van de slang is vermorzeld. En daartoe moest en wilde hij die lijdensweg gaan. De Vader wilde dat ook. We lezen dat in Jesaja 53. Ook over vermorzelen, verbrijzelen. Het behaagde de Vader hem te verbrijzelen. De volle toorn in lichaam en ziel over de zonde heeft Christus gevoeld en ondervonden. Wat in de hel wordt geleden, de helse smarten en benauwdheden ingegaan, opdat de hel voor Jood en Heiden gesloten zou worden, opdat de hemel geopend zou worden. Denk aan dat gescheurde voorhang, zo van boven naar beneden. God zelf heeft in zijn Zoon, in dat dierbare borgwerk, de weg naar de hemel ontsloten. En dat voor mensen die zichzelf op een heel andere weg begeven hebben, die voor een heel andere weg gekozen hebben, de weg naar de eeuwige rampzaligheid. Voor hen de overwinning behaald op de duivel en al zijn trawanten. En dat betekent dat de duivel er nooit in zal slagen de hemel leeg te houden. Een ontelbare schare zal zalig worden. Dat heeft de zaligmaker toch zelf ook gezegd. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Er is maar niet plaats voor enkele mensen, kinderen. Zondaren, die zullen ingaan. Gewassen en gereinigd door het bloed van Christus. Hier ook al geheiligd door hem. Want de overwinning die Christus behaald heeft op de Satan wordt ook een overwinning in harten en levens van zondige vijanden. Ik heb die moordenaar aangehaald, niet voor niets. Daar is een wonderlijke troonsverwisseling in zijn leven plaatsgevonden. In zijn hart niet langer de gehoorzaamheid aan de Satan, niet langer spotten en lasteren. Hij kreeg geopende ogen. Hij kreeg te zien de rechtvaardigheid van God, maar ook een indruk van de barmhartigheid van God. Hij mocht op Christus zien. Hij had het gehoord uit de mond van Christus: vergeef het hun. Er is vergeving bij hem te vinden, ook voor mij. Heere, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij was een onderdaan van die stervende koning geworden. En ik heb eens een preek van wijlen professor van der Schuit gehoord. Die preekte ook over die moordenaar. En als de Heer Jezus dan zegt: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat hoort die moordenaar dan? Of wat ziet hij dan? Dan hoort en ziet hij dat de zaligmaker van God verlaten wordt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is wat geweest voor die moordenaar. Maar wat de Heere begonnen was in zijn hart, heeft hij ook voortgezet. En wat een troost, wat een evangelie heeft die moordenaar mogen horen uit dit kruiswoord. Het is volbracht. De helse smarten zijn geleden ook voor mij, die de hel verdiend heeft. Ik hoef straks als ik ga sterven niet naar de hel, maar op rechtsgronden, want Christus heeft voldaan aan de rechtvaardigheid van God, zal hij mogen ingaan in de hemelse heerlijkheid. Troonsverwisseling in zijn hart plaatsgevonden. De Satan van de troon, de werken van de duivel verbroken in het hart van die moordenaar. En Gods werk begonnen. Christus koning in zijn hart en leven. En wie die koning mag dienen, wanneer dat ook gebeuren mag, onder welke omstandigheden dat het wonder ook heeft plaatsgevonden, die zal met die koning nooit beschaamd uitkomen. Dan geldt, meer dan Salomo is hier. Salomo. Het woord vrede ligt in zijn naam opgesloten. Maar Salomo kon geen vrede bewerken tussen God en zondaren. Kon ook keizer Augustus niet. In zijn tijd was er wel wereldse vrede. Rust en vrede in dat geweldige, uitgestrekte Romeinse Rijk. Maar hij kon geen vrede met God bewerken. En niet aan zijn onderdanen geven. Dat doet Christus wel. Vrede door het bloed des kruises. Hij is de vredevorst. Die zelf als de allerergste vijand en opstandeling van God gerekend wilde worden. Om zo voor vredeverstoorders vrede te verwerven. En iets van die wonderlijke vrede mag al ervaren worden. Als het geloofsoog mag zien op die borg. En als het geloofsoor het mag horen. Het is volbracht. De zaligheid is verworven. En wat zou het toch ontzettend zijn, geliefde gemeente. Wanneer wij nooit die kruiswoorden zouden horen in ons hart. Wanneer we doorbrengers blijven, doelmissers blijven. De zaligmaker hing aan het kruis. Met zijn armen uitgespreid, zouden we kunnen zeggen. Daar gaat een prediking van uit. Zondaren zijn welkom bij mij. Wie tot mij de toevlucht mag nemen, zal nooit teruggewezen worden. Bij mij is genade. Door mijn werk is er vergeving. Ik heb het toch uitgesproken, het is volbracht. En daarom, geliefde gemeente, smeek toch dat net als bij die moordenaar uw blinde zielsogen geopend mogen worden. Daartoe is de zaligmaker toch op deze aarde gekomen. En ik heb het al aangehaald om de blinden het gezicht te geven. Niet alleen maar het gezicht op de rechtvaardigheid van God. Ook op zijn barmhartigheid, ook op zijn vergeving. Bij de Heer is veel vergeving. En laat u dan nooit wijsmaken dat u het te erg hebt gemaakt. Dat u te lang hebt gezondigd. Dat wil de duivel u wel laten geloven en jou laten geloven. Dan wil hij in de wanhoop brengen. Buig de knieën. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Bij de Heere is vergeving te vinden. Hij is een waarmaker van zijn woord. Bij hem is veel vergeving, opdat hij gevreesd zou worden. En zalig zij, die door genade, door het werk van Gods geest en hart en leven, die troonsverwisseling mogen meemaken. Als Christus koning is geworden in het hart, dan is het tegelijk herder. Een koning moest een herder zijn. Hij is de goede herder die zijn leven gaf en zijn bloed stortte voor de schapen, voor het kleinste lammetje. Het meest kwetsbare schaap, ook het meest dwaalzieke schaap, wat tot zijn kudde behoort. En misschien moet u of jij het zeggen, daar ben ik nou. Ik heb zo'n dwaalziek hart, dominee. Ik dwaal zo gemakkelijk weer af. En ik eet zo gemakkelijk weer van de gifweide van deze wereld. Zou de goede herder dan niet zeggen, met zo'n schaap wil ik niets meer te doen hebben? Nee, dat zegt hij niet. Hij bidt voor de zaligheid van klein en groot in de genade. En zijn gebed wordt altijd verhoord. Waar hij als de goede herder een goed werk in hart en leven is begonnen, daar geldt de diepe inhoud en de rijke betekenis van het kruiswoord. Het is volbracht. Ook voor de zondenaar ontvangen genade, volkomen betaald. En daarom is het waar. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Dat wonder, die levendmaking. En dan zal de Heere die hand ook vasthouden. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna, net als die moordenaar, zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn aan deze plaats. Het rijke lijdensevangelie mochten uitdragen en beluisteren. Er is doen aan voor de grootste zondaar, voor de allerergste wetsovertreder. Geef toch dat we de toevlucht tot uw Zoon mogen nemen, ook na ontvangen genade, wanneer het beleefd en beleden moet worden. Ik heb het verdiend dat u de hand van mij af zou trekken, maar gedenk aan mij in uw gunst, in uw ontferming, in uw eeuwige trouw en liefde. Gedenk de komende dag die nog scheidt van de zondag, de paasdag, de opstandingsdag van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Geef dat we daar naartoe mogen leven en gedenk ons in alle opzichten. Bewaar ons voor gevaren die er altijd zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, dat smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het vijfde vers van Psalm 42. Psalm 42 vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunstgebied zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.